Namens de kerkenraad zijn er enkele afkondigingen voor u. De kerkenraad herinnert de gemeente nog aan de gewijzigde aanvangstijd van de dienst op de Overlente zondagmorgen 18 mei aanstaande, welke begint om 9 uur. De collecten, de eerste collecte is voor de kerkvoogdij en dan voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte, ook voor de kerkvoogdij en dan voor de algemene middelen. De extra collecte die gehouden zal worden bij de slotzang is een diaconale collecte bestemd voor financiële hulp in eigen gemeente. Alle collecten, evenals de zendingsbussen bij de uitgang, worden van harte aanbevolen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 72 en daarvan het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En wat er volgt, Psalm 72 vers 10. Beleiden wij het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1 en dan paragraaf 1 tot en met 4. Laten we aansluitend zingen uit Psalm 103, het tweede vers. Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2. Na de belijdenis van het geloof. En die willen we vanmorgen dus doen met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, en dan paragraaf 1 tot en met 4. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en aan de vloek en de eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten, en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tieren, verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn van God. Maar die het aannemen en de zalig maken Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn van God en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Amen. Samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige God, Gij die de hemel vervult met uw majesteit en de aarde vervult met uw heilige geest. Aan het begin van deze dienst, op deze tweede Pinksterdag, komen wij tot u in ons gebed. Omdat ook in deze dienst, Heere, wij zo afhankelijk zijn van uzelf, van de kracht en de werking van uw Heilige Geest. Wij zijn zelf niet in staat, Heere, om ook maar iets geestelijks voor te brengen. Wij moeten zeggen met Paulus, wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat geldt volledig, Heere, van ons, wanneer wij totaal nog onbekeerd en ongelovig zijn. Maar het geldt ook nog na ontvangen genade, dat we dat moeten klagen en moeten zeggen en belijden. En daarom, Heere, voordat wij naar uw woord gaan luisteren en ontzetten onder de verkondiging van uw heilig woord, willen wij u afsmeken om uw heilige geest in ons midden te geven. Dat gij zelf wilt uitwerken en doen wat wij niet kunnen. Open uw woord voor ons hart en open ons hart voor uw woord. Laat het evangelie een kracht Gods tot zaligheid mogen zijn voor degenen die geloven. Heere, gij hebt zelf gezegd dat uw koninkrijk, een groot en heerlijk koninkrijk zal zijn. Gij hebt juist met Pinksteren getoond, Heere Jezus, dat de kracht van uw dood zo groot is, overvloedig genoegzaam voor de gehele wereld. Het kon en het mocht niet beperkt blijven tot één volk, maar het is uitgegaan tot alle volken die onder de hemel zijn. Laat dan ook ons, zoals wij hier vanmorgen bij elkaar zijn, laat ook wij, Heren, iets mogen ervaren van uw krachten, van uw Heilige Geest. En dan hebben wij geen enkele reden vanuit onszelf, maar wij mogen pleiten op uw genade. Gij had deze wereld kunnen laten in het eeuwig verderf, omdat de gehele wereld voor u verdoemelijk is, zoals wij beleden hebben. Maar het is uw onbegrijpelijke grootheid en liefde, dat gij juist aan deze gevallen en verloren wereld uw genade en barmhartigheid wilt tonen. Heere, hoe groot de zondaar wij zijn, hoe meer uw genade in ons leven zal blinken. En daarom hoeft niemand van ons te denken of te vrezen dat er geen genade bij u is. Maar laten wij het maar, Heere, mogen vragen vanuit onze ellende en zondigheid. Niet vanuit onze goede werken, niet vanuit onze gewilligheid, onze ernst, onze godsdienst, maar juist in tegendeel. Heere, zie ons aan in onze verlorenheid, in onze schuld en ellende. Want hoe dieper wij liggen, hoe meer uw eer en uw kracht zal blinken, wanneer gij ons redt uit de ruisende kuil, uit het modderige slijk en onze voeten zet op de vaste rotssteen Christus. Heere, wij bidden u dan ook of uw woord mag opengaan, die bekende, overbekende geschiedenis van Handelingen 2. Laat het toch nieuw mogen zijn, nieuwe en oude dingen die samenwerken. Heere, geef dat uw woord opengaat en dat wij uw woord zullen horen, misschien wel voor het eerst in ons leven. Of misschien dat wij het woord al eerder hebben mogen horen klinken, heel persoonlijk. Vernieuw en bekrachtig het, Heere, opdat wij wandelen door het geloof en niet door aanschouwen. Dat wij leven bij uw heilig woord. Gedenk ons dan zo en help ons in het luisteren. Geef dat wij geen last hebben van de warmte of van andere dingen die ons zouden kunnen belemmeren. Geef een ongestoorde dienst waarin alles in goede orde mag verlopen en waarin het woord in alle rust, maar ook in alle kracht mag klinken. Heere, we bidden ook voor degene die het woord te spreken heeft, dat hij ontvangt wat nodig is om met vreugde en met ernst uw woord te brengen. Omdat het werkelijk het woord van God zal zijn en niet het woord van mensen. Schenk ons ook uw Heilige Geest. Werk ook dat wonder in ons hart, omdat wij het woord horen en verstaan. En dat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zullen zijn. Dat is het werk van die Pinkstergeest. Om het geloof te werken. Dat geloof dat Christus omhelst en iets anders meer buiten hem zoekt. Verlicht ons dan, Heere, door uw geest in de kennis van Christus. Dat gij tonen dat de geest van Pinksteren een levende en een heilige geest is, die ook nu doorgaat, die ook nu uitgaat, om mensen, verloren mensen, toe te brengen en om te versterken hetgeen gij hebt gewerkt. Daar bidden wij om, Heere, waar woord en geest zijn, mogen wij grote wonderen verwachten. Laat dat onze hoop en verwachting mogen zijn, ook in deze dienst. Gedenk ons, Heere. U kent ons zoals wij hier zijn. U weet wat wij nodig hebben. Een woord van verheldering. Of een woord van bemoediging. Of een woord van waarschuwing. Wij vragen u, Heere, dat wij niet de verkeerde woorden op onszelf toepassen. Dat we niet luisteren voor anderen, maar voor onszelf en dat wij door uw geest geleid die woorden mogen horen die gij wilt, die gij tot ons spreken wilt. Zo ziet het alles op u, ook in deze dienst. Gedenk diegenen van de gemeente die hier niet kunnen zijn, maar die meeluisteren, geef ook aan hen uw zegen. Uw Heilige Geest vervult de hele wereld en u bent niet aan tijd of plaats gebonden. Dat u dat ook tonen bij diegenen die thuis of waar dan ook meeluisteren. Heren, we bidden voor de kerk wereldwijd. Voor al die mensen die u hebben leren kennen, in welke taal dan ook. Sterk ze en breid uw rijk uit. En dan bidden we in het bijzonder voor diegenen die vervolgd worden. Die te maken hebben met laster en verdrukking. Die bedreigd worden met de dood. Omdat ze de naam van Christus belijden. Heren, houd door uw kracht uw volk in stand. We bidden ook voor het Joodse volk. Dat zo dicht wil leven bij uw woord en er zo ver vandaan is. Omdat zij de kern van de schrift, Jezus Christus, en die gekruisigd niet herkennen. We zien er naar uit, Heren, dat ook zij zullen komen tot de erkenning van Christus, van Jezus van Nazareth als de Messias. Wat zal dat ook de volheid der heidenen brengen? Wat zal dat heerlijk zijn voor de kerk als zij zullen komen tot die belijdenis, tot dat ware geloof. Wilt u het deksel dat op hun aangezicht ligt wegnemen en hen brengen tot dat ware geloof, tot die ene weg. Heren, dan vragen wij of zo uw koninkrijk zal worden uitgebreid. En dat de heerlijkheid van Christus zal schitteren wereldwijd. Gedenk deze wereld in nood, met alle rampen en oorlogen, verdeeldheid en verdriet die er is. Wilt gij over uw schepping waken? Ja, laat ons daardoor te meer mogen uitzien naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Heere, hoor zo ons gebed. Wees in ons midden in deze dienst. Beschaam de stille hoop niet die in onze harten leeft, op grond van uw eigen woord en uw beloften. Gij zult altijd doen wat u behaagt, en het woord zal voorspoedig zijn tot het doel waartoe gij het zendt. Nooit zal uw woord ledig wederkeren. Geef dat wij ook in deze dienst daar zelf getuige en voorwerp van mogen zijn. Wij bidden u dit in de naam van onze Heere, Jezus Christus. Amen. De schriftlezing voor deze dienst is Handelingen 2. En dan lezen we het eerste gedeelte, vers 1 tot en met 13. Handelingen 2, te beginnen bij vers 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want de iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het wel bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in de tweede helft van vers 11. Handelingen 2, vers 11b. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Het evangelie wordt verkondigd in ieders eigen taal. Laten we dat boven de preek zetten vanmorgen. Het evangelie wordt verkondigd in ieders eigen taal. Drie gedachten. Ten eerste staan we stil bij de vele talen. Ten tweede, in ieders eigen taal. Ten derde, één boodschap. Het evangelie wordt verkondigd in ieders eigen taal. Ten eerste vele talen. Wij horen hen spreken, zeggen de mensen. In vele talen. Dat is het spreekwonder wat er met Pinkster plaatsvindt. Dat is het werk van de Heilige Geest in deze apostelen, zodat zij op wonderlijke wijze talen spreken die zij nooit geleerd hadden. Het spreekwonder. Vele talen. Ten tweede, ieders eigen taal. Er vindt nog een wonder plaats. Het hoorwonder. In die hoorders, die mensen die staan te luisteren, werkt de Heilige Geest ook, zodat zij hun eigen taal horen. Ze zeggen immers, in onze talen horen wij hen spreken. Ten derde, één boodschap. Dan staan we stil bij de inhoud van wat er gesproken wordt. Daarvan zegt de tekst, het zijn de grote werken Gods. Laten we ter inleiding op de verkondiging samen gaan zingen uit Psalm 87. Psalm 87, vers 1 en 3 en 4. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. De Heer die zich in Sion's heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacobsteden. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Gods stad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En ook wat er volgt in vers 4. Psalm 87, vers 1 en 3 en 4. Gemeente, wanneer u de stad Jeruzalem zou bezoeken, kunt u naar een bepaalde wijk in het westen van de stad. Die wijk heet Mea Shearim. Misschien zijn er wel eens mensen uit ons midden in Jeruzalem geweest en hebt u die wijk opgezocht. Het is een wijk waar eigenlijk alleen maar orthodoxe Joden wonen. Die gekleed gaan in die lange zwarte gewaden en van die lange baarden hebben, die mutsen op hun hoofd. En een aantal van deze Joden, ze wonen natuurlijk in Jeruzalem, ze wonen in Israël, maar zij spreken de taal van het land niet. Heel wonderlijk. Ze wonen daar in Israël en het Hebreeuws, de taal, het moderne Hebreeuws, ze kunnen het wel spreken, maar ze weigeren dat te doen. Nou, wat zou daar nu de reden van zijn? Deze mensen zeggen, Hebreeuws is de taal van de Bijbel. Dat is de taal van God. U weet waarschijnlijk wel dat het Hebreeuws eigenlijk honderden jaren, om niet te zeggen duizenden jaren lang, een dode taal is geweest. Niemand heeft Hebreeuws geleerd als zijn moedertaal. En de staat Israël heeft 60 jaar geleden besloten om die oude dode taal weer tot leven te brengen en te gebruiken voor de dagelijkse taal. Dat is iets wat uniek is in de geschiedenis van de mensheid. Dat zo'n dode taal weer tot leven wordt gebracht. Maar goed, zij gebruikten daar dus dat oude Hebreeuws voor. Het Hebreeuws van het Oude Testament, van de Bijbel. En deze Joden, die orthodoxe Joden, die weigeren daar aan mee te doen. Zij zeggen dat kan niet, dat mag niet, want Hebreeuws is een heilige taal. Dat is de taal van God. Daarmee spreekt God in zijn woord. En dan kunnen wij die taal toch niet gebruiken voor koetjes en kalfjes en voor de dagelijkse dingen van het leven. Dus zij weigeren Hebreeuws te spreken. Zij spreken alleen Hebreeuws in de synagoge als ze de Bijbel lezen. En in plaats daarvan gebruiken ze Jiddisch of een andere taal. Er zit wel wat moois in. Er spreekt de eerbied uit voor de taal van de Bijbel. Voor de taal van God. God gebruikt een heilige taal. En toch gemeente, wanneer iemand zich zou willen gaan verdiepen in de woorden van God, moet hij dus een taal leren. Een tweede taal, Hebreeuws. Je moet er moeite voor gaan doen, je moet speciaal een taal aan gaan leren om te kunnen begrijpen wat God zegt. Als we die situatie, dat feit nu eens leggen naast Handelingen 2, dan zien we iets heel wonderlijks. Als de Heilige Geest gaat werken, als de Heilige Geest als het ware komt tot de kern van Pinksteren, dan werden zij, staat er in vers 4, zij werden vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Vele talen, onze eerste gedachte. God bedient zich niet maar van één taal, niet alleen van het Hebreeuws of misschien het Aramees. Niet alleen maar de taal van het Oude Testament, maar allerlei verschillende talen. Er komt de hele opsomming van in vers 9 en 10 en 11. Al die mensen die daar zijn, die horen hun moedertaal. Wel nu, dit waren mensen die waarschijnlijk in al die landen waren opgegroeid en nu oud waren geworden en de laatste jaren van hun leven sleten in Jeruzalem. Daar wilden ze wonen, daar wilden ze sterven. Maar ze waren er dus niet in opgegroeid, ze kwamen uit Egypte of uit Frigië of waar dan ook vandaan. En nu daar plotseling in die stad Jeruzalem horen ze hun moedertaal. Al die landen die daar genoemd worden, dat zijn de landen waarheen de Joden verstrooid waren. Het is dus niet een willekeurige opsomming van allerlei landen. Nee, het zijn niet landen waar de Joden woonden, de verstrooide Joden. Als het ware, om duidelijk te maken, deze God die hier spreekt en zich hier openbaart door de Heilige Geest, is de God van de Joden. Is de God van het Oude Testament. Dat is niet de nieuwe God, zoals sommige mensen wel hebben gedacht in de kerkgeschiedenis. De God van het Oude Testament kunnen we vergeten en we hebben nu een andere God van het Nieuwe Testament. Nee, in de lijn van het Joodse volk. De God van het Oude Testament, van het Joodse volk, openbaart zich hier in allerlei talen. En dan worden ze opgesomd. Een bonte verzameling van volken en van talen passeert de revue. Je kunt niet zeggen dat de ene taal beter is en de andere slechter. Dat de ene meer geschikt is en de andere minder geschikt. Ze worden allemaal in dienst genomen door de Heilige Geest. Vele talen. Dit is het begin van de christelijke kerk. Pinksteren wijst erop dat de kerk, het volk van God, niet meer beperkt blijft tot één volk, het volk Israël, maar wereldwijd zal worden. Het offer van Christus heeft zo'n kracht, zo'n overvloed, dat het overvloedig genoegzaam is voor de zonde der gehele wereld. En daarom wil God dat die boodschap ook, dat heilige evangelie, over heel de wereld verspreid zal worden. Daar gaat het over met Pinksteren. De wereldkerk. De wereldwijde kerk uit Joden en Heidenen. Wel nu gemeente, dat begint met een spreekwonder. Een spreekwonder. Er staan hier niet maar wat mensen. Er staan hier niet mensen die de universiteit hebben gedaan. Die gestudeerd hebben. Net zo lang totdat ze 15 talen beheersten of zo. Nee, het zijn maar eenvoudige Galileërs. Als ze hun eigen moedertaal spreken, dan praten ze al plat. Dan hoor je het accent. Dat had Petrus een goede dag of 50 daarvoor nog ondervonden. Ze konden gewoon horen aan hem dat hij uit Galilea kwam. En plotseling staan ze hier en ze spreken zomaar allerlei talen. God kiest precies deze eenvoudige Galileërs uit om duidelijk te maken dat niet mensen de grenzen van de taal doorbreken, maar dat God zelf dat doet. Niet mensen nemen hier het initiatief om de woorden Gods in andere talen te spreken, maar dat doet God zelf. En daarom begint dat met een spreekwonder. Een spreekwonder is niet gebleven natuurlijk. Wie nu als zendeling naar een ander land gaat, zal hard moeten studeren om die taal te leren. Maar het is er wel mee begonnen, om duidelijk te maken dat God zelf die grenzen wegneemt. Dat het God zelf is die wil dat zijn boodschap wereldwijd verkondigd wordt. God wil gemeente, God wil geen heilige taal, God wil begrijpelijke taal. De taal die mensen kunnen verstaan. En daarom die vele talen. Laat het eens vergelijken met het Europees Parlement in Brussel. Ik stel me zo voor dat daar op een gegeven moment een spreker is die wat zeggen wil en die man die spreekt Engels. Waarschijnlijk dat al die afgevaardigden die daar zitten best Engels kunnen spreken. Wat dat betreft hebben ze geen vertaling nodig. Toch wordt alles wat daar gezegd wordt in alle talen die er gesproken worden in de Europese Unie vertaald. Om maar zeker te zijn dat het helder is. Dat het begrijpelijk en duidelijk is. Of een Bijbels voorbeeld. Als we kijken naar het boek Esther, dan lezen we dat Ahasveros een bevel laat uitgaan. En zijn rijk was zo groot dat het bestond uit 127 landschappen. Een enorm rijk. Maar dat bevel werd vertaald in al die talen. Ieder volk naar zijn spraak, staat er. Omdat die koning natuurlijk wilde dat wat hij zei duidelijk was. Verstaanbaar was. Begrijpelijk. En daarom vele talen. Pinksteren begint met een spreekwonder. Dat wijst ons erop, gemeente, hoe dichtbij de Heilige Geest dat evangelie wil brengen. We zouden haast zeggen, we zien hierin Gods inspanning om het woord helder en duidelijk en begrijpelijk te laten zijn. God zelf wil dat woord bij alle mensen brengen. En daartoe werkt hij door de Heilige Geest dat spreekwonder, gelijk de Geest hun gaf uit te spreken. God zelf neemt de belemmeringen weg en de hindernissen. Al die natuurlijke grenzen van de talen worden door God verwijderd, zodat het evangelie wereldwijd verkondigd zal kunnen worden. We hebben dat beleden met de Dordtse leerregels. God zendt goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. God wil dat dat woord verkondigd wordt. Maar nog meer. God wil ook, gemeente, dat het begrepen wordt. Dat het verstaanbaar is. Dat het evangelie begrijpelijk is. Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Dat het Gods, ja, we spreken natuurlijk op menselijke wijze, maar dat het Gods verlangen is dat het evangelie begrijpelijk is. Als wij dus zeggen, ja, ik begrijp het niet. Ik vind het preek altijd zo moeilijk. Ik vind de Bijbel een moeilijk boek. Dat is vast te moeilijk voor mij. Ik ben maar eenvoudig iemand. Ik heb niet zoveel geleerd en gestudeerd. Altijd zo moeilijk. Nou, dat kan zijn, gemeente, dat u het moeilijk vindt. Dat kan zijn aan degene die het woord brengt. Iemand die lange zinnen gebruikt of moeilijke woorden. Kan ook aan uzelf liggen of aan jouzelf. Maar weet u waar het niet aan ligt? Het ligt niet aan God. Het ligt niet aan de Heilige Geest. Het ligt niet aan het evangelie. Want het evangelie van God is een eenvoudige boodschap. Bekeer u en geloof het evangelie. Zo is de Heer Jezus zijn eigen prediking begonnen. En dat is ook de kern van de Bijbelse boodschap. Bekeer u en geloof het evangelie. Ik kan me herinneren dat ik een aantal jaren geleden een gesprekje had met een oude mevrouw. Ze was in de kerk opgegroeid. Ze was door haar huwelijk te vandaan geraakt. En toen ze oud geworden was, kwam ze weer terug bij de kerk. En we hadden samen een gesprekje. Ik dacht een goed gesprek. Maar het kwam tot een afronding. En die mevrouw die vatte zelf even zo samen wat er gezegd was. Ja, zei ze, het is toch niet zo eenvoudig, hè? Nou, daar sta je dan. Het is toch niet zo eenvoudig. Het klinkt zo begrijpelijk, zo. En toch, gemeente, het is niet waar. Wanneer wij dat zouden zeggen, het is niet zo eenvoudig, het evangelie is zo moeilijk, ja, dan zouden wij te verontschuldigen zijn dat we er niets mee doen, want het is gewoon te moeilijk. Maar het is niet waar. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat is de eenvoud van het woord van God. Bekering. Wat is bekering dan? Laat ik het in één zin zeggen. Dat is verdriet over de vroegere zonden. En voor de toekomst het verlangen niet meer te zondigen. Dat is bekering. Verdriet over uw vroegere zonden. En voor de toekomst het verlangen niet meer te zondigen. En geloof. Geloof het evangelie. Wat houdt dat in? Eenvoudig dit. Uw vertrouwen stellen op het volkomen offer van Jezus Christus. En daarom, gemeente, wij hebben geen excuus om onbekeerd te zijn. In ieder geval niet dit excuus. Het evangelie is te moeilijk. Ik kan het niet begrijpen. God laat de christelijke kerk beginnen met een spreekwonder. Met vele talen, zodat het verstaanbaar en helder en begrijpelijk zou zijn. Dat is de kern eigenlijk van het spreekwonder. Pinksteren is het heilsfeit van de eenvoud van het evangelie. Ja, het is waar. Er zit iets onbegrijpelijks in. Wat onbegrijpelijk is, gemeente, dat is dat God dat evangelie aan de wereld geeft. Dat is onbegrijpelijk. Zoals we dat beleden hebben. Hij had de hele wereld in het verderf kunnen laten. Heel de wereld is voor God verdoemelijk. Als er geen evangelie was geweest, had er niemand kunnen zeggen tegen God: Heere, wat doet u? Dan waren wij rechtvaardig voor eeuwig veroordeeld geweest. Dat is onbegrijpelijk. Dat God in zijn goedheid en in zijn genade het evangelie aan de wereld geeft. Maar dat betekent niet dat we het evangelie zelf als onbegrijpelijk moeten opvatten. Als een moeilijke en ingewikkelde boodschap. Helemaal niet. Zoals we dat ook beleden hebben uit de Dordtse leerregels. God zendt zijn boden. Verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Tot bekering en tot geloof in de gekruisigde Christus. Het evangelie is zo'n eenvoudige boodschap. Zo kort en krachtig. We zien dat bijvoorbeeld bij Paulus als hij op de Areopagus is. Paulus spreekt daar met de Griekse filosofen in Athene. En hij heeft zijn preek gehouden. Hij heeft gesproken over geloof en over bekering. En dan zijn er drie reacties. Sommige mensen zeggen meteen, nou dat is niks. Opstanding uit de doden. Maar sommige mensen die zeggen, Paulus, wat jij ons daar verteld hebt, daar willen we meer van weten. Kom nog eens een keer terug. Vertel er meer over. Je zou haast denken, Paulus zal daar wel blij mee zijn geweest. Mensen die meer willen horen. Mensen die belangstellend zijn. Maar het volgende vers dan, in Handelingen 17 zegt, en alzo is Paulus uit hun midden weggegaan. Het is alsof Paulus zei, nee mensen, wat ik te zeggen heb, heb ik gezegd. Meer heb ik niet te zeggen. En die mensen daar in Athene, die daar dat woord van Paulus gehoord hebben. En die zeiden, kom nog eens een keer terug, vertel er nog eens meer over. En dan zullen we misschien wel gaan geloven. Toen zij in het oordeel gekomen zijn, na hun sterven voor de troon van God, heeft die ene preek hen veroordeeld. Omdat daarin alles gezegd was. De evangelie is zo eenvoudig, gemeente, dat past in één preek. Kijk maar naar Petrus, het vervolg van Handelingen 2. Eén preek houdt hij, 3000 mensen komen waarachtig tot geloof. Of een evangelist die vandaag de dag in een grote stad een gesprekje aanknoopt met een meneer of een mevrouw. Even zo een gesprekje van 3 minuten. Vertelt over het komende oordeel. Over onze zonde in het licht van Gods wet. Over het offer van Christus. 3 minuten en de wegen gaan weer uit elkaar. Dat is genoeg. Zo eenvoudig is het evangelie. Hoe vaak hebben wij het evangelie al gehoord, gemeente? Hoeveel kerkdiensten hebt u al meegemaakt? God had na de diensten van gisteren kunnen zeggen, nou nu is het wel duidelijk genoeg. En toch zit u vanmorgen weer in de kerk. Eigenlijk had dat niet gehoeven omdat de boodschap van het evangelie zo helder is. En toch, hè, misschien dat er iemand is die zegt, ja, maar ik ben zo verward in mijn denken. Ik begrijp het toch niet. Ik ben zo bang dat ik mijn eigen gedachten over het evangelie heb en dat ik er toch bedrogen mee uitkom. Nou, in ieder geval is het dan al goed dat u begrijpt dat die verwarring niet in het evangelie zit, maar in uzelf. Als dat nu zo is, hè, als u zich verward voelt en bang bent dat u het evangelie niet begrijpt en daardoor uzelf zou bedriegen. Laat ik daar 2 dingen kort over zeggen, voor we naar onze tweede gedachte gaan. In zekere zin is het herkenbaar. Ik denk dat veel van Gods kinderen dat kennen uit hun eigen leven. Een tijd van verwarring. Een tijd van duisternis. Geen helder zicht op wat het evangelie is. Maar waar ik ook van overtuigd ben, dat Gods kinderen zullen zeggen: toen het licht doorbrak, toen was het zo eenvoudig. Toen heb ik mij verbaasd dat ik die helderheid van het evangelie nooit eerder had gezien. En ik geloof, wanneer de Heer in uw of in jouw leven doorbreekt, dat je hetzelfde zult zeggen. Wat is het eenvoudig? Hoe kan het dat ik altijd blind ben geweest voor die eenvoud van bekering en geloof? En het tweede wat ik erbij wil zeggen is dit. In al uw verwarring moet u dit proberen vast te houden. Dat de Heere God zelf wil dat het evangelie eenvoudig verkondigd wordt. De Heilige Geest werkt hier in deze mensen het spreekwonder. Het is Gods inspanning om het evangelie helder eenvoudig te brengen. Omdat, zeggen de Dordtse leerregels, omdat het hem aangenaam is dat de geroepenen tot hem komen. Het is Gods verlangen zelf, gemeente, dat u tot hem komt. Desnoods komt u maar met uw verwarring. Maar wie tot hem komt, zal Christus niet uitstoten. U hoeft niet bang te zijn dat hij u van u zal werpen. Met de beschuldiging, je hebt het evangelie te eenvoudig opgevat. Dat kan niet. Want het evangelie is eenvoudig bij God vandaan. En daarom dat hij deze mensen vele talen deed spreken. We gaan naar onze tweede gedachte. Ieder hoort het in zijn eigen taal. Er staat in de tekst: wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. Die mensen zijn naartoe gestroomd. Zij horen daar al die talen. Wat gebeurt er dan? Zeggen die mensen dan: hey, daar hoor ik Frigisch. En dat is de taal uit Egypte. En dat is de taal uit Mesopotamië. Nee, die ontzetting en die verwarring waar er sprake van is, die komt hieruit voort dat zij hun eigen taal horen. En waarom brengt hen dat zo tot ontzetting? Waarom worden zij twijfelmoedig? Omdat zij kunnen verstaan wat er gezegd wordt. Omdat zij beseffen dat dat woord wat gesproken wordt, een woord tot hen persoonlijk is. Wij horen hen in onze talen. Ik kan verstaan wat daar gezegd wordt. Het is een woord voor mij persoonlijk. Dat was de onbegrijpelijke, de indrukwekkende ervaring van deze mensen. God spreekt mij persoonlijk aan. Zo zien we, gemeente, dat de Heilige Geest van twee kanten werkt. Hij werkt een spreekwonder, zodat het evangelie eenvoudig verkondigd wordt, verstaanbaar. Maar hij werkt ook een hoorwonder. In die hoorders, zodat zij ook werkelijk begrijpen dat God hen persoonlijk aanspreekt. Een spreekwonder en een hoorwonder. Om dat persoonlijke te benadrukken, gebruikt God voor ieder van die mensen de moedertaal. De eigen taal waarin zij als kind hebben leren spreken. Misschien zijn de jonge lui hier in ons midden die met school een keer naar Engeland zijn geweest. En waarschijnlijk dat je dan ook in een kerkdienst bent geweest. Je zit daar in de kerk en je hoort een preek in het Engels. Op dat moment, je spant je in om te verstaan wat die dominee zegt. En het lukt redelijk. Maar het kost wel moeite, hè. Je loopt voortdurend een zin achter en soms begrijp je een woord niet. En na de dienst kun je ongeveer wel zeggen waar de preek over ging. Maar het komt niet zo makkelijk bij je hart. Het komt niet zo makkelijk diep van binnen, want het is niet je moedertaal. Daarom gebruikt God hier ieders eigen taal, de moedertaal, omdat God, gemeente, Omdat God niet wil dat het woord maar wat aan de buitenkant van ons leven blijft hangen. Maar het moet diep naar binnen. Het moet in ons hart indringen. Het moet persoonlijk zijn. In de Romeinse kerk hebben ze honderden jaren lang altijd de preken in het Latijn gehouden. Dan kwamen de mensen naar de kerk en ze zaten te luisteren. Maar ze hadden nooit een gesprek na over de preek, want er viel niks na te praten. Als je geen Latijn spreekt, dan hoor je niets van de preek. Maar God komt tot ons in onze eigen taal. God wil dat het persoonlijk wordt. Het woord, zegt Petrus in een van zijn brieven, is het zaad der wedergeboorte. Het is het middel tot volkomen verandering van ons bestaan. Ik zal u een paar woorden meegeven van de Puriteinse schrijver Perkins. William Perkins, de Puritein van ongeveer 16, uit het jaar 1600. Moet u horen wat hij daarover zegt. Over hoe persoonlijk dat woord tot ons komt. Het woord en de belofte van God in het algemeen in de Heilige Schrift voorgesteld, wordt bijzonder gemaakt in de eredienst. In de kerkdienst. Wanneer daarin het woord van God aan een bepaald volk verkondigd wordt, maakt God aan het volk twee dingen bekend. Het ene is dat het zijn wil is hen door Christus zalig te maken. Het andere is dat het zijn wil is dat de mensen in Christus zullen geloven. Twee dingen dus. God maakt bekend dat hij het volk wil zalig maken. En hij maakt bekend dat hij wil dat u in Christus zult geloven. En het woord, aldus toegeëigend in de openbare dienst, in de naam van God, is zoveel alsof een engel uit de hemel ons in het bijzonder toesprak. Het is zoveel alsof een engel uit de hemel ons in het bijzonder toesprak. Ieder hoort het in zijn eigen taal. Hoogst persoonlijk. Dat was toen zo en dat is vandaag nog zo. Ik zou willen, gemeente, dat op dit moment iets van die ontzetting in onze harten aanwezig is. Wat die mensen toen ervaren hebben. God spreekt tot mij persoonlijk. Dat is vandaag ook zo. De preek van vanmorgen is maar niet één preek voor de gemeente. Maar is een woord voor u persoonlijk en voor jou persoonlijk. Beseft u dat wel, dat God zo laag neerdaalt. En jou persoonlijk en u persoonlijk aanspreekt. In je eigen taal. Begrijpelijk. Wat een onbegrijpelijke goedheid van God, gemeente. Dat hij het woord hoogst persoonlijk brengt. En dan zegt Perkins er nog wat bij. Wat volkomen helder en begrijpelijk is. Als God dan zo persoonlijk is, dan moet ons antwoord toch ook persoonlijk zijn. Als God u en jou persoonlijk aanspreekt, dan kunnen we toch niet volstaan met een algemeen antwoord. Dat we zeggen, ja, ik kan wel omschrijven wat bekering is. En ik heb op de catechisatie geleerd wat geloof is. Dan weet ik wel wat dat is. Dat is niet genoeg. Wij moeten persoonlijk ons bekeren en persoonlijk geloven. Als God zo persoonlijk is, moet ons antwoord ook persoonlijk zijn. Bekeer u en geloof het evangelie. Kent u dat? Ken jij dat? Heeft de prediking van het evangelie die uitwerking in ons leven? Dat wij een persoonlijk antwoord geven. Als dat niet zo is, gemeente. Misschien zegt u, ja, maar een mens van zichzelf is dood en onbekwaam om te geloven. Dat is waar. Dat is helemaal waar. Maar weet u wat niet waar is? Om te denken dat dat een toestand van niets doen is. Wanneer het evangelie klinkt en u niet gelooft en u niet bekeert, is dat een actieve, vrijwillige, bewuste daad van verwerping. Als de Bijbel spreekt over uw doodstaat, is dat niet bedoeld om u maar te laten zoals u bent. Maar juist om uw vijandschap en uw moedwillige verwerping van het evangelie aan het licht te brengen. Als wij niet geloven, verwerpen wij gewillig het woord van God. Onze onwil is eigenlijk geen onwil, maar is onze vrije wil tot het kwaad. Is onze bewuste verwerping van de zaligheid in Christus. Dat wil de Bijbel zeggen wanneer ze spreekt over de doodstaat van de mens. En als u dit nu hoort, gemeente, ik hoop dat het u aangrijpt, dat het u raakt. En dat het u aanspoort om niet langer u tegen God te verzetten en zijn lieve evangelie te verwerpen. Maar het te omhelzen. En dat kan ook, dat mag ook. Want de Heilige Geest werkt van twee kanten. Hij werkt het spreekwonder in de dienaars van het woord, zodat ze het evangelie eenvoudig brengen. Maar hij werkt ook het hoorwonder in de hoorder. Zodat u het evangelie gaat verstaan. En dat u begrijpt dat het woord van God tot u persoonlijk is. We zouden het ook zo kunnen zeggen. Dat hoorwonder werkt, wijst op die innerlijke werking van de Heilige Geest. Waardoor ik ga verstaan en begrijpen wat het evangelie is. En dat ik ook dat persoonlijke antwoord geef wat de Heere van mij verlangt. Dat werkt de Heilige Geest. Door het evangelie. Hoorwonder en spreekwonder. Ja, we onderscheiden dat nu wel in de preek. Maar eigenlijk, dat voelt u wel aan. Dat loopt door elkaar heen. Dat is een eenheid. Dat mogen we niet van elkaar lostrekken. Door het evangelie beleiden we met zondag 7 van de catechismus. De Heilige Geest werkt het geloof door de prediking van het evangelie. En daarom, gemeente, hoe weet ik nu of de Heilige Geest het hoorwonder in mijn leven gewerkt heeft? Hoe mag ik zeker zijn dat de Heilige Geest mij heeft wedergeboren? Het is net als met de tekenen toen in Jeruzalem. De Heilige Geest zelf was niet zichtbaar, maar wel de gevolgen, wel de werkingen. Zo is het nu ook. De Heilige Geest zelf in ons leven kunnen wij niet zien. Maar we kunnen wel zien of er gevolgen zijn. We kunnen wel weten van onszelf. Is dat woord van God, dat algemene woord, voor mij een persoonlijke boodschap geworden? Mag u dat zeggen in alle eerlijkheid voor Gods aangezicht? Dat u zegt, ik ben ontzet en geraakt geworden door dat besef dat God mij hoogst persoonlijk aanspreekt met zijn reddend evangelie. Nou, dat is het werk van de Heilige Geest. Wanneer u zegt, ik ben gevallen voor dat evangelie. Ik heb die boodschap omhelst. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die zijn woord gaarne aannamen, staat er verderop in Handelingen 2. Die zijn woord gewillig, graag hebben omhelst. Wel, zo werkt de Heilige Geest. Daaraan kunnen wij onszelf onderzoeken. Of het werk van de Heilige Geest in ons leven te vinden is. Hieruit, wat u gedaan hebt met de boodschap van het evangelie. Met die verkondiging, die eenvoudige oproep tot bekering en geloof, hebt u daar gehoor aan gegeven. Bent u gehoorzaam geweest aan Gods gebod. We gaan naar onze derde gedachte. De boodschap, de inhoud van dat woord. We hebben stilgestaan bij de vele talen waarin dat woord gebracht is. We hebben stilgestaan bij de eigen taal, het persoonlijke waarin dat geklonken heeft. Dan gaan we nadenken over wat dan de inhoud is. De tekst zegt, de grote werken Gods. Wij horen ze in onze taal, de grote werken Gods spreken. Pinkster is dus niet een vrijbrief voor de gedachte dat ieder zijn eigen geloof mag hebben. Soms kom je dat tegen, dat met een beroep op Pinksteren wordt gezegd, kijk eens hoeveel diversiteit er is en hoeveel onderscheid. Nou, ieder zijn eigen geloof. Nou, er is onderscheid, er is diversiteit, maar de eenheid ligt in de boodschap. Al die mensen die daar spreken, in welke taal dan ook, spreken hetzelfde. Namelijk de grote werken Gods. Waar dat op ziet, geeft de kanttekening aan. De grote werken Gods, de kanttekeningen zeggen, dat zijn de heerlijke daden Gods, namelijk die Hij door Jezus Christus gedaan heeft tot der mensen zaligheid. De werken Gods die Hij door Jezus Christus heeft gedaan. Deze apostelengemeente staan niet te praten over de werkingen van de Heilige Geest. Ze spreken niet over die uitzonderlijke gaven die zij ontvangen, maar ze spreken over het werk van Christus. Pinksteren buigt ons dan weer terug naar Goede Vrijdag. Vandaag is het niet alleen een Pinksterpreek, maar het is vandaag eigenlijk ook een beetje Goede Vrijdag. En zo geldt dat eigenlijk met alle helsfeiten. Altijd weer terug naar het kruis van Christus. Dat geldt voor Pasen, geldt voor de hemelvaart, geldt ook voor Pinksteren. Op het Pinksterfeest, waar de Heilige Geest wordt uitgestort, spreken zij toch over het werk van God gedaan in Jezus Christus. Paulus wist heel goed dat de Heilige Geest was uitgestort. Hij wist dat het Pinksteren was en toch heeft hij zo nadrukkelijk gezegd, ik wens niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Pinksteren wijst ons terug naar Goede Vrijdag. Wij moeten geen aandacht hebben voor de Heilige Geest buiten het werk van Christus om. De geest die hier uitgestort wordt is de geest van Christus. Christus zelf heeft de geest uitgestort en de geest wijst ons op het kruis van Christus. De grote werken Gods in Christus Jezus gedaan tot der mensen zaligheid. Zo hebben we het ook beleden aan het begin van de dienst met de woorden van de Dordtse leerregels. Die boodschap gaat over bekering en geloof in de gekruisigde Christus. En daarom gemeente, onze drie gedachten komen samen in deze ene vraag. Hoe staat u nu tegenover de grote daden Gods? In Jezus Christus gedaan, tot der mensen zaligheid. Het ware geloof richt het oog naar buiten, op de grote werken Gods. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Nou, dat is nu het ware geloof, gemeente. Vermaak hebben in het doorzoeken van de grote werken van God in Christus gedaan. Waarom nu altijd weer dat kruis? Omdat daar alleen de betaling heeft plaatsgevonden. Daar is de hitte van Gods gramschap geblust. Daar is het volkomen offer aangebracht. Dat is het ware geloof. Ik hoop niet dat we vandaag en gisteren en de komende tijd ons bezighouden met het werk van de Heilige Geest en het werk van Christus zouden vergeten. Dat is zinloos. Dat heeft geen waarde. Het ware werk van de Heilige Geest wijst ons op het kruis van Christus. Op bekering en geloof. Nog een keer die vraag, gemeente. Kent u dat werk van de Heilige Geest? Dat u op Christus wijst. Hebt u de kracht en de waarde van het offer van Christus leren zien? Tot vergeving van al uw zonden. Kent u dat geloof? Dat persoonlijke, toe-eigenende geloof? Kent u die bekering? Laat ik nog één keer een woord van Perkins aanhalen. Hij zegt het volgende. Indien in u is een droefheid om uw verdorvenheden en vroegere zonden. Indien u een voornemen hebt om niet meer te zondigen. Indien u de aanleiding tot de zonde vermijdt en u vreest om verkeerd te doen. Indien u gezondigd hebbende in uw zonde niet blijft liggen, maar u weer opricht door nieuwe boetvaardigheid. Zo bent u werkelijk uit God geboren en gedoopt met de doop van de Heilige Geest. Ik zou dat als vraag aan u allemaal mee willen geven. Dat hoort ook bij de eenvoud van het evangelie. Om ons eigen leven te onderzoeken. Kijkt u naar u eens en kijk jij eens naar je eigen leven. Ken je dat nu, dat verdriet over vroegere zonden. En het verlangen voor de toekomst om niet meer te zondigen. Als dat zo is, bent u uit God geboren. Dan bent u gedoopt met de doop van de Heilige Geest. Dat hoort ook bij de eenvoud van het evangelie. Dat kan toch, dat u uw eigen leven ernaast legt. Dat is toch niet een vraag die vanmorgen te moeilijk is. Daarvoor is het verschil tussen ons natuurlijk bestaan en het geestelijke werk van de Heilige Geest te groot. Wanneer de Heere in uw leven werkt, zult u dat weten. Of u de zonde haat en vermijdt. Of u wanneer u opnieuw in zonde valt, het oog richt op de genade van God in Christus. En de keerzijde kunt u ook weten. Kun jij ook weten. Wanneer je eerlijk voor Gods aangezicht moet zeggen, mijn hart gaat uit naar de zonde. Ik zou eigenlijk niet bekeerd willen zijn, want dan moet ik de zonde nalaten. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen vanmorgen hier aanwezig die vraag zichzelf kan stellen. En het antwoord moet kunnen geven voor Gods aangezicht. De eenvoud van het evangelie, gemeente, is ook zeer ernstig en scherp. Onderzoek uw eigen leven. Is uw liefde voor de zonde groter dan de liefde voor Christus? Dan zult u uzelf moeten veroordelen vandaag. Dat u om eigen schuld verloren gaat. En wanneer het anders is. Wanneer u weet, hoe klein ook maar. Hoe zwak. Maar dat u verdriet hebt over de zonde. En dat uw verlangen is. Het kan niet, maar het is wel uw verlangen om zonder zonde te leven. Dan zegt God vandaag tegen u. U bent uit God geboren en u bent gedoopt met de Heilige Geest. God wil u verlossen van de twijfel en die aanvechting die u naar beneden richt. In plaats van dat u het hoofd opheft en u verblijdt in de genade God. En daarom deze vraag. Dat is de bediening van het evangelie. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hoe sta ik nu tegenover de grote daden God, gedaan in Jezus Christus, tot der mensen zaligheid? Laat deze dag van Pinksteren de dag van bekering en van geloof zijn, voor het eerst of opnieuw. Wend uw oog tot de grote daden Gods, gedaan in Jezus Christus. Bekeer u en geloof het evangelie. Amen. Psalm 111, vers 2 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En wat er ook verder volgt, Psalm 111, de versen 2 en 5. Laten we danken en bidden. Heren, wij mogen u danken voor uw onbegrijpelijke goedheid. Dat gij ons een eenvoudig evangelie gegeven hebt. Dat wie in een gekruisigde Christus gelooft, het eeuwige leven en de zaligheid van u ontvangt. Dat wie zich bekeert en afwendt van het kwaad, behouden is, uit God geboren is, gedoopt is met de doop van de Heilige Geest. Heren, wij danken u voor de eenvoud van dit woord. Wij belijden ook tegelijk dat dit evangelie niet naar de mens is. Het is wel voor de mens, maar niet naar de mens. Misschien dat wij ook op dit moment wel de weerstand in ons hart ervaren. Heren, verbreek het. Geef dat wij de heerlijkheid van dit evangelie mogen zien, voor het eerst of opnieuw. Opdat wij niet willens en wetens verloren gaan. Dat wij niet doorgaan met uw heilige evangelie te verwerpen en het bloed van Christus onrein te achten. Maar dat wij ons overgeven aan de weg der zaligheid door Jezus Christus alleen. En dat wij ons werkelijk zullen bekeren, zullen afwenden van het kwaad en toewenden tot u. Heere God, diegenen die u mogen kennen, help ze, laat ze niet zien op zichzelf, maar op de grote werken Gods. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Laat ons het oog mogen richten naar boven, maar op het werk, naar het werk Gods buiten ons, opdat wij zo versterkt en verzekerd mogen worden over het werk Gods in ons. Ga met ons, Heer, ook het verdere van deze dag. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Wilt u ons volgende week zondag opnieuw samenbrengen en iemand van ons door de dood wegnemen. Laat het woord van deze Pinksterdagen meegaan, dat wij het bewaren in ons hart en dat we niet alleen hoorders, maar ook daders des woords zullen zijn. Verzoen wat niet was, in spreken en luisteren in deze dienst. Zegen wat van u mocht zijn. Wij bidden en danken dit in Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 118, vers 12 is onze slotzang. Psalm 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft en wat er volgt. Laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.